Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is vanochtend dominee Timmerman. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Ik wil u nu vragen om te gaan staan. Moe van het strijden en verlangend om naar haar Heer en Heiland te gaan, heeft Jetske Boonstra tot ons verdriet op woensdag 8 april afscheid genomen van het leven hier op aarde. Zij is 76 jaar geworden. Zij is pas na het overlijden van haar man Poppe, eind 2010, lid geworden van onze gemeente en was de laatste tijd nauwelijks meer in staat in de kerk te komen. Wel volgde zij via haar computer in warme betrokkenheid de kerkdiensten. Ze heeft in haar leven heel wat afgestreden en zocht daarbij kracht en hou vast bij God. Ter herinnering aan haar zingen we E122. Daarna is er een ogenblik van stilte, gevolgd door fotum en groet. Daarna zingen we E112. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Van stilte. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die hemel en aarde heeft geschapen. Hij is trouw en vol liefde. En hij laat nooit los wat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede en barmhartigheid van God onze Vader, door de Heer Jezus Christus, voor u en jou allemaal. Amen. Er is vanochtend een verhaal voor de kinderen. Desiree zal dat verhaal vertellen. En de kinderen die dat graag van wat dichterbij willen bekijken, mogen nu naar voren komen.
Gaat daarover. Zullen we het met elkaar zingen? Met uw woord. Weet iemand dat? De Bijbel, de woorden van God uit de Bijbel. En wat is licht? Licht komt uit een lamp. Ja, licht van de zon. Het tegenovergestelde van donker. En waarom is licht nou zo belangrijk? Ze zegt, als het niet licht is, dan kunnen we niks zien. Als we slapen, is het donker. En soms word je wakker in het donker. En dan kan je niks zien. Dan hebben we licht nodig. En licht? Ik word daar blij van. Die eerste zonnestralen van de week, vrijdag. Geweldig. We gaan ervan groeien. In de Bijbel. Er staat een brief. Een brief van Johannes. En Johannes, dat was een vriend van Jezus. En Johannes schrijft: ik heb Jezus met mijn eigen ogen gezien. Ik heb Jezus met mijn eigen oren horen vertellen. Ik heb Jezus met mijn handen aangeraakt. En ik schrijf jullie van Jezus, omdat het waar is wat ik vertel. En iedereen die van Jezus houdt, die hoort bij hem. En alle mensen die van Jezus houden, die horen bij elkaar. En weet je, schrijft Johannes, Jezus, God, die is licht. Bij hem is helemaal geen duisternis. Soms doen we wel eens dingen die niet goed zijn, hè? Verkeerde dingen. Die horen bij het donker, ja, bij de duisternis. Maar Jezus wil dat we leven in het licht. En daarom was het vorige week Pasen. Daarom is Jezus gestorven. Maar hij is opgestaan. Hij heeft de duisternis overwonnen. We mogen leven in het licht. Het graf is open, want Jezus leeft. En wij mogen wandelen in Gods licht. Kinderen van Bijbelgroep 1, die horen daar vandaag meer over. En ook de tieners, die mogen naar hun plek. Thank you.
Het eerste gebed in de dienst verweven we vandaag met Psalm 95. Psalmen zijn niet alleen liederen, het zijn ook gebeden. Ze worden soms ook de gebeden van David genoemd. We gaan het zo doen dat we eerst uit het liedboek vers 1 van Psalm 95 zingen. Daarna lees ik een aantal versen voor. Vervolgens zingen we uit het liedboek vers 3 van Psalm 95. En dan zal ik nog een aantal versen lezen. En dan zingen we gezang 481. En dan gaan we bidden. Het wordt allemaal op de beamer geprojecteerd, dus dan kunnen we het volgen. We beginnen dus met het zingen van Psalm 95, vers 1. Machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten van de aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee, door hem gemaakt. En ook het droge, door zijn handen gevormd. We zingen vers 3. Gaat de psalm verder. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn. Toen jullie voorouders mij op de proef stelden, mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Dan zingen we als een lied van toewijding, waarmee we willen zeggen tegen God: we zullen ons hart juist voor u openen. Gezang 481, vers 1 en vers 4. Laten we bidden. Zo komen wij voor u. Op de dag van Jezus, de eerste dag van de week, om u te eren. Wat bent u geweldig, ontzagwekkend groot, onze God en Vader. We prijzen u. We prijzen u voor het licht van Pasen, dat ook op deze zondag ons leven verlicht. En als een licht schijnt in deze wereld. We komen bij u, Heer, als kleine mensen. En willen ons ook echt klein maken voor u. En erkennen dat u groot en machtig bent. En we willen u bidden om de leiding van uw geest. Dat we hier ons zullen openstellen. Voor uw werk. In ons leven. En in de wereld. Dat we niet koppig zullen zijn. En doorgaan op onze eigen weg. Maar ons laten meenemen. Ons opnieuw laten meenemen. Op uw weg. Wilt u ons zo zegenen? Wilt u de kinderen en de tieners zegenen op hun eigen plek? Wilt u zegenen, Heer, allen met wie we ons verbonden weten, de mensen die we missen? Wilt u zijn met al uw kinderen op deze wereld, ook op plekken waar het zoveel moeilijker is om te geloven? Ja, we verwachten alles van u. En we danken u in Jezus' naam. Amen. Ad van der Dus en ik, we hebben ons voorgenomen om in de komende weken, zeg maar tot aan Pinksteren, hier in de diensten stil te staan bij het Bijbelboek Galaten. Een brief van de apostel Paulus aan christenen die leefden in wat we nu Turkije noemen. Vandaag lezen we om te beginnen Galaten 1, vers 1 tot en met 12. En ik wil Marijke van der A uitnodigen om de schriftlezing te verzorgen. Aansluitend aan de schriftlezing zingen we Psalm 1, alle drie de versen.
Van Paulus, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God, de Vader die Christus uit de dood heeft opgewekt. Aan de gemeente in Galatië, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit door deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Het verbaast me dat u zo zich snel hebt afgewend van hem die door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u nu in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. Probeer ik nu mensen te overtuigen of God? Probeer ik soms mensen te behagen? Als ik dat nog altijd zou doen, zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondigd heb, niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van de mensen ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard.
brug tussen wat we net hoorden en wat we net zongen is de tegenstelling. God kent, die wandelt in het rechte spoor, maar wie hem verlaat gaat dolend teloor en verloren dus. Paulus zegt, er is maar één evangelie en wat een andere evangelie zegt te zijn, dat is helemaal geen evangelie. Dan gebruikt hij zelfs het woord vervloekt als je zo'n boodschap brengt. Duidelijke tegenstelling. Daarover gaat het in deze dienst aan de hand van Galaten 1, vers 1 tot en met 12. Ik heb ook wat plaatjes bij de preek. En het eerste plaatje gaat over de afgelopen week toen ik een nieuw paspoort ging aanvragen bij het inwonersplein hier in Eindhoven. En een van de dingen die je dan moet zeggen bij de aanvraag van een nieuw paspoort is: en hoe lang bent u? Ja. Nou, doe maar 2,2 meter, want dat stond ook in mijn vorige paspoort. Ja, doe maar 2,2 meter. Dat is natuurlijk geen antwoord. Dat komt trouwens omdat toen ik voor de allereerste keer een paspoort aanvroeg, de meetlat in het stadhuis in Rijswijk maar tot 2 meter ging. Dus toen hebben we maar wat ingevuld. Maar om echt te weten hoe lang je bent, moet je meten. En dan kom je inderdaad uit op 2,2 meter. Dus dat weet u dan ook weer van mij. Hoe lang ben je? Hoe bepaal je dat? Had ik kunnen zeggen, nou ja, ik voel me 2,20 meter, dus doe dat maar. Of ik vind eigenlijk dat ik 1,80 meter ben. Nee, zo werkt dat niet. Je hebt een norm, een meetlat. 2 meter is 2 meter. En het is ook niet een kwestie van dat men in Eindhoven dat nou vindt. Dat onze burgemeester zegt, we zijn zo'n grootse stad. Ik zeg gewoon, we zijn allemaal gemiddeld 2 meter. Nee, daar zijn afspraken over. Internationale afspraken, waarmee heel nauwkeurig bepaald wordt wat een centimeter is, wat een meter is. Daar is een eikpunt, een norm voor lengte. Niet afhankelijk van wat ik vind of wat een klein deel van de bevolking vindt. Nee, daar is een eikpunt voor. Voor lengte hebben we een vast oriëntatiepunt. Hoe bepaal je waarheid? Is waarheid een kwestie van, nou, ik vind of ik voel dit of dat? Dat is voor mij de waarheid. Of als het gaat om de waarheid van het geloof. Ik vind dit over het geloof. Geloven is voor mij dit of dat. Of nou, ik voel dat en dat is het dan voor mij. Of heb je voor de waarheid ook een eikpunt? Een vast punt waaraan je kunt meten van dit klopt wel, dat klopt niet. Die vraag, die volgens mij best een spannende vraag is, die wordt ons vandaag gesteld door Paulus. En meteen krijgen we zijn antwoord ook te horen. Hij zegt, hoe bepaal je nou wat waarheid is? Nou, houd je aan het evangelie dat ik jullie gebracht heb. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Waarom zegt hij dit in Galaten 1? Die Galaten waren mensen, ik zei het al, die woonden in wat we nu Turkije noemen. Paulus kende deze mensen goed. Hij was er geweest. Hij had hen het evangelie gebracht. Ze waren tot geloof gekomen. En Paulus was weer verder gegaan. En dan hoort hij na een tijdje tot zijn verbazing, en eigenlijk denk ik ook eerder tot zijn ontzetting, deze mensen die gaan binnen korte tijd alweer achter een andere boodschap aan, achter andere leraren. Mensen die, zoals die dan zegt, het evangelie verdraaien. Maar een schrik daarvan. Je zou je ook kunnen afvragen, ja, kom op Paulus, je moet toch een beetje ruimdenkend zijn. Kijk, jij hebt natuurlijk jouw visie op het geloof. En jij hebt jouw ervaring meegenomen. En zo lees jij de Bijbel. Die anderen die hebben het ook wel over Jezus, maar die lezen het dan weer net een beetje anders. En die hebben weer andere dingen meegemaakt. En dat moet toch kunnen, Paulus? Kom op, we leven toch in het jaar 48, we zijn toch moderne mensen. Dat moet toch kunnen allemaal? Nee, zegt Paulus. Natuurlijk is er ruimte voor variatie. En er zijn gewoon verschillen, ook binnen het christendom. En de een die heeft het over centimeters en over de ander heeft het over inches. En uiteindelijk, nou ja, hebben we het wel over hetzelfde natuurlijk. Er is variatie mogelijk. En je kunt de dingen anders verwoorden. Maar hier trek ik echt een streep. Ik, Paulus, zeg, hier trek ik een streep. Want ik heb niet zomaar iets gezegd, niet zomaar een visie op het geloof of over mijn waarheid of wat ik heb gevoeld. Nee, ik heb jullie een boodschap gebracht als apostel. Ik heb jullie een boodschap gebracht als apostel. Ik ben een apostel. En dat betekent, ik ben een getuige van de levende Heer. Als een apostel. En misschien voor de kinderen. Stel je voor, jouw juf heet juf Anita. En juf Anita die heeft het voorstel om de pauze een kwartier eerder te laten beginnen. Maar jullie zijn aan het rekenen. En de juf kan niet zomaar eventjes weglopen naar een andere juf. Dus een van de kinderen wordt uitgekozen. Jij gaat nu eventjes naar juf Jenny toe. En gaat haar zeggen, de pauze begint een kwartier eerder. Nou ja, dan loop je dus. Dan mag je even stoppen met rekenen. Je loopt door de school heen naar het lokaal van juf Jenny. Klopt aan en zegt, juf Jenny, de pauze stopt vandaag, begint vandaag iets eerder. Want dat heeft mijn juf gezegd, juf Anita. Aha. Kijk, als je nou dat zelf had bedacht. Dacht ik, ga eventjes naar het toilet en dan zeg ik stiekem tegen de juf dat de pauze eerder begint. Ja, dan zouden ze het natuurlijk niet doen. Maar omdat jij gestuurd bent met een opdracht van jouw juf, daarom luistert de andere juf wel. En als jij dan door de school mag lopen met een officiële boodschap voor een ander, dan ben je een apostel. Want een apostel, dat is een gezant. Iemand met een officiële boodschap. En in de tijd van de Bijbel was het zo. Als de apostel iets zegt. Bijvoorbeeld iemand van de koning. Als de apostel van de koning iets zegt. Dan is het alsof de koning zelf spreekt. Dus dan moeten ze naar jou luisteren. Niet omdat jij nou een koning bent. Of zo belangrijk. Maar omdat je van de koning komt. En daarom zegt Paulus. Daarom moeten jullie naar mij luisteren. Want ik ben een apostel. Een getuige van de levende Heer. Ik ben niet zomaar de zoveelste voorganger die de zoveelste visie presenteert. Nee, ik ben een getuige. Ik heb Jezus zelf ontmoet. Dat is echt belangrijk voor Paulus. Hij komt er op meerdere keren in zijn brieven op terug. Onder andere ook in 1 Korinthe 15. En dan komen we weer in de sfeer van Pasen. 1 Korinthe 15 gaat over, nou ja, Jezus is opgestaan. 1 Korinthe 15 gaat zo. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb. Dat u ook hebt aangenomen. Dat uw fundament is. Dus de basis onder je leven. En wat is dat dan? Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven. Zoals in de schriften staat dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt. Zoals in de schriften staat. En dat hij is verschenen aan Kefas, Petrus. En vervolgens aan de 12 leerlingen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen. Aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen. Ik ben de naam apostel niet waard, omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Paulus zegt, eigenlijk verdien ik het niet, maar ik ben het wel, een apostel. Want Jezus heeft op een heel bijzonder moment, eigenlijk al na de hemelvaart, zich aan mij geopenbaard. Zodat ook ik het zeker weet, Jezus is echt opgestaan. En dat moeten jullie allemaal weten. Jezus leeft echt. En daarom moeten jullie ook echt naar mijn boodschap luisteren. Niet omdat ik het ben. En als ik morgen iets anders zeg dan ik gisteren zei, dan moeten jullie me morgen echt niet geloven. Nee, want de boodschap die ik bracht, Jezus leeft, dat is jullie fundament. En daar mag je echt niet van afwijken. Wat betekent dat voor ons? Een waarschuwing en een bemoediging. De waarschuwing zit hem hierin dat we met elkaar wakker moeten blijven. De wind in onze cultuur, die voelen wij ook, die voel ik. En de wind in onze cultuur zegt: geloven is wat je er zelf van maakt. Als het goed voelt voor jou, als het werkt voor jou, nou dan is dat voor jou geloof. Prima wat je daarmee doet, toch? Maar de Bijbel zegt: het begint niet bij wat ik voel of wat ik vind. Het begint bij wat God doet, wat Hij heeft gedaan. Hoe Hij zich bekend heeft gemaakt door Jezus zijn Zoon. En daarvan lezen we. Dan lezen we het getuigenis van door de apostelen. Daarvan wordt ons verteld de eeuwen door. En daar begint geloven. Dat ik dat geweldige nieuws hoor van wat God heeft gedaan. En dat ik dat vervolgens dan aanneem. En natuurlijk een heleboel vragen heb, maar het wel geloof. En dan komt er ook ruimte voor, nou ja, hoe ik daarmee omga en hoe ik het verwoord en hoe ik het voel. Maar dat komt pas daarna. En dat is belangrijk, om dat gewoon weer eens tegen elkaar te zeggen. Het begint bij de feiten. Het begint bij de boodschap. Het begint bij wat God doet. En dan moeten we wakker blijven met elkaar. Als daaraan gemorreld wordt, als er rond Pasen gezegd wordt: ach joh, dat van die opstanding, dat moet je toch een beetje anders zien. Dat is gewoon, nou ja, beeldspraak, hè. Dat is toch niet echt. En dan komt Paulus voorbij. En die zegt: hier trek ik een streep, dit is wel echt. En dat zeg ik niet omdat ik dat vind, maar ik ben een apostel van de Heer. Dit is de waarheid, dit is het fundament, dit is het evangelie. Jezus leeft. Blijf bij het fundament. Dat is ook een bemoediging. Want je kunt natuurlijk best eens twijfelen. Misschien heeft u dat ook wel eens, zo'n flits dat je denkt: ja, is het nou eigenlijk wel echt waar? Ben ik nou gek of... Ken je dat? En dan worden we door de apostelen bij de hand genomen en die zeggen ons dan: mensen, 2 Petrus 1, we zijn geen vernuftig gevonden verzinsels gevolgd. We zaten elkaar geen sprookjes te vertellen, hè, van zullen we eens lekker een mooi verhaaltje maken. Nee, wat wij jullie zeggen, dat hebben we gehoord en gezien en gecheckt. Het gaat over feiten. Ik weet wel, geloven kun je nooit bewijzen. Geloven blijft altijd geloven. Het is niet iets wat je met een wiskundige zekerheid kunt aantonen. Maar het is ook weer niet zo dat als je 's ochtends op zondag de kerk binnenkomt, dat je dan je verstand in je postvakje moet achterlaten. Zo van: ja, nu ga ik geloven en nou moet ik niet meer nadenken. Nee, zo werkt het natuurlijk ook niet. Want het evangelie, het verhaal van de apostelen, presenteert zich als een, nou ja, als een feitelijk verhaal. We hebben het gehoord, gezien, gecheckt, bij elkaar, naast elkaar gelegd. Er zijn er best wel wat verschilletjes, maar de kern is toch echt wat wij jullie brengen. En ons verhaal is ook niet zomaar een verzameling mythen. Er zit een lijn in. Het biedt samenhangende antwoorden op waar het leven vandaan komt en waar het naartoe gaat. En waarom zou je dat eigenlijk, ja, waarom leven we en hoe leef je? Dus, dat is de bemoediging. Geloven is niet een kwestie van schakel je verstand uit. Het gaat over feiten. Tenminste, dat zegt het evangelie tegen ons. Het is een feitelijk verhaal. Laat je daardoor meenemen en uitdagen. Even tussenbalans, wat we nu gezien hebben gezien. Paulus zegt: houd je aan mijn boodschap, want ik heb het van mijn Heer zelf ontvangen. En dan gaan we nu nog even iets verder inzoomen op wat die boodschap van Paulus dan is. Twee dingen. De boodschap van Paulus is: Jezus leeft, dat is echt zo. Want ik heb hem ontmoet. En Jezus is de Heer van jouw leven en van mijn leven. Jezus bepaalt mijn identiteit. Dat heeft Paulus zelf zo heel intensief meegemaakt. Voordat hij Jezus ontmoette, was Paulus een enorm fanatieke aanhanger van de leer van de fariseeën. Die probeerde heel nauwgezette geboden van God te houden. En dachten, dit is ook wat God van ons vraagt. En dat betekende ook dat Paulus een vervolger was van christenen. Want ja, die hielden zich niet aan alle geboden. En dat is een gevaarlijke visie. En Paulus heeft een enorme omkering meegemaakt. Hij beschrijft dat zelf in hele krachtige termen in Filippenzen 3. Alles beschouw ik als verlies, als vuilnis. Wat ik vroeger was en deed en dacht, weg ermee. Het kennen van Christus, mijn Heer, overtreft alles. En in Galaten 2, vers 20, komen we volgende week op terug, zegt Paulus, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Wauw. Ik zelf leef niet meer, dat gaat diep. Dus omdat Jezus mijn Heer is, bepaalt Hij nu voortaan wat ik belangrijk vind, wat mijn prioriteiten zijn, waar ik voor leef. En Paulus zag, dit wordt bedreigd. Want er waren mensen gekomen in Galaten die zeiden van ja, dat is natuurlijk wel zo. Jezus is wel belangrijk, echt wel. Maar het is Jezus en. Je kunt vertrouwen op Jezus en op dat je je houdt aan wetten. Je kunt vertrouwen op Jezus, maar je moet ook wel zorgen dat je je Joodse nationaliteit goed bewaakt. Door bijvoorbeeld je te laten besnijden als man of bepaalde regels te houden over het eten. Het woord Christus en. En ook daar zegt Paulus, nee, hier trek ik een streep. Als jullie zeggen het is Christus plus nog iets anders, dan trek ik een streep. En dan zeg ik, nee, houd je aan mijn evangelie. Het is niet Christus en nog iets anders. En ik heb hier op de beamer een afbeelding staan van Dietrich Bonhoeffer. Een dominee die in 9 april 1945 werd vermoord. Hij heeft dat heel scherp gezien. In zijn tijd waren er christenen die zeiden, ja, we zijn christenen, we leven van het bloed van Christus, maar tegelijk ook van het Duitse bloed in ons. Het was Christus en ras en nationaliteit. Bonhoeffer zei, nee, dat is een vals evangelie. Het is alleen Christus. En hij handelde daarnaar. Hij deed zijn mond open tegen Hitler. En wij komen niet voor zulke duidelijke, radicale keuzes te staan als deze Bonhoeffer. Maar best een prikkelende vraag. Hoe zit dat voor ons? Is Christus ook mijn alles, ten diepste, zoals Paulus dat zegt? Of vertrouw ik op Christus en, nou ja, mijn welvaart, mijn gezondheid, mijn best wel veilige plek hier in Europa, op mijn ideeën en gevoelens? Of is het Christus alleen? Dat is een prikkelende boodschap van Paulus. Is Christus ook mijn alles? Echt mijn fundament voor wie ik ben? Het is voor ons een uitdaging. Laat je identiteit door Christus bepalen. En ook daar zit weer een bemoediging in. Want gezegend ben je als je dat doet. En Paulus heeft het hier in dit gedeelte over vloek. Dat is een heftig woord. Het omgekeerde daarvan is zegen. Vervloekt ben je, klas woord, gebruik ik niet zo vaak van de preekstoel, maar dat is wat Paulus zegt, als je mensen wil laten geloven dat je gelukkig wordt, als je op Christus vertrouwt, plus nog dat je dit of dat erbij moet doen. Maar gezegend ben je als je je daarvan laat bevrijden. Als je steeds weer en steeds dieper ontdekt, ik mag rusten in Christus. En Christus alleen. Wat Hij deed voor mij is genoeg. Ik hoef het niet te verdienen in het leven. Ik hoef mezelf niet waar te maken voor anderen of voor God of voor mezelf. En Christus is mijn alles. Christus is genoeg. En als je dat ontdekt en steeds meer ontdekt, dan ben je gezegend. Dan is het leven goed. Gezegend zijn wij als we vasthouden aan dit evangelie. Jezus is opgestaan. En Jezus alleen, is het fundament van je leven. Ik vat samen. De apostelen hebben een betrouwbaar eikpunt gegeven voor ons geloof. Het getuigenis over de opstanding en de belijdenis dat Jezus en Jezus alleen de Heer is van je leven. Het fundament waarop je staat. En wat doen we daarmee deze week? Wat kun je daarmee doen deze week? Laten we er eens aan denken. Op heel veel momenten komen we waarschijnlijk te maken met meters, kilometers, hectometerpaaltjes, de liniaal in de klas. Denk dan nog eens terug aan, nou ja, wat ik zei over een eikpunt. We hebben met elkaar afgesproken, dit is een meter, dit is een centimeter. Zo hebben wij ook in het geloof vaste punten om ons aan vast te klampen, om ons aan vast te houden en op te bouwen. Jezus Christus is onze Heer. En gezegend zijn we als we op Hem blijven bouwen. Amen. Het ging in Galaten 1 over het fundament, of in 1 Korinthe 15 over het fundament dat de apostelen hebben gelegd. Nou, iets van dat fundament is doorgegeven ook in de geloofsbelijdenis. En ik wil nu graag met ons die geloofsbelijdenis zingen in een moderne verwoording. Laten we dat staande doen met het volgende lied. wil nu graag ons voorgaan in gebed. In het gebed noem ik de naam van onze zuster Corrie van Veen. In de afgelopen week kreeg zij een hartinfarct. En komende maandag, als het goed is, zal ze gekatheteriseerd worden. We mogen danken voor bewaring en ze voelt zich inmiddels ook ietsje beter. Maar natuurlijk ook gaan we bidden dat het allemaal goed verder mag gaan. Zullen we bidden? Heer, wij danken u voor het fundament waar u zelf voor heeft gezorgd. Dat na de hemelvaart van Jezus, hij ons niet alleen heeft achtergelaten. U heeft gezorgd voor de Heilige Geest, die ons begeleidt in de waarheid. U heeft gezorgd voor apostelen, die echt wat te zeggen hadden, omdat ze van u, Jezus, een betrouwbare boodschap konden doorgeven aan de kerk. Heer, wij willen u bidden dat u ons wilt bewaren bij dat fundament. Dat we ook in onze eeuw, ook in onze cultuur, waar geloven soms echt iets lijkt uit het tenen tijdperk, met geloof, met overtuiging, kunnen bouwen op dat fundament. Omdat het maar niet een menselijk verhaal is, maar teruggaat op de ontmoeting met de Heer zelf. En wilt u ons geven, Heer, door de kracht van uw Heilige Geest, dat die boodschap ook vandaag in ons leven werkt. Dat we al zingend met elkaar in de kerk, al biddend, al zoekend, toch ontdekken en verzekerd worden in ons hart. Ja, het is waar. Ook al slap snap ik lang niet alles. Hij is Heer van mijn leven. Moet u ons helpen, Heer. Ook als de twijfel ons zo in de weg kan zitten. Kom ons te hulp, Heer, door uw Heilige Geest. Alsjeblieft. Heere God, we willen nu bidden voor de wereld waarin wij leven. Heer, de kracht van de opstanding van Jezus, die werkt tot op de dag van vandaag. En we willen u vragen, Heer, dat nog krachtiger mag werken. Dat mensen het licht mogen zien in hun leven. Als ze in het duister zitten. Dat zieken genezing mogen vinden. Dat wie treurt troost mag vinden. Dat wie hopeloos is hoop mag vinden. Je laat de kracht van uw opstanding doorwerken hier. Op deze wereld. In deze tijd. Zo bidden we u Heer voor onze overheid. Dank u wel dat u mensen geeft die voor ons willen zorgen. We willen zorgen voor recht. Voor eerlijkheid. Voor goed bestuur. Wilt u hen erom zegenen? U zegenen hier mensen die waken over veiligheid en orde. En dan ook te maken hebben met agressie. We denken aan mensen die werken bij de politie. De hulpverlening, bij de ambulances. En ook NS-personeel die ze vaak met agressie te maken hebben. Wilt u hen zegenen en bemoedigen? Heer, we bidden u voor onze stad en ook voor de jonge mensen in onze stad. Dank u voor hen, Heer. Dat u bij hen zijn. En een vertrouwen geven. Dat er voor hen een toekomst is. Dat u zijn bij jonge mensen die somberheid en eenzaamheid kennen. Het kan ook in ons midden zijn. Heer, bemoedig hen. Heer, we danken u dat er volgende week zaterdag, deze week komende zaterdag, voor de derde keer weer een Catharina-nacht wordt gehouden. We willen u daarvoor danken, Heer. Wilt u geven dat veel jonge mensen de plek naar die kerk kunnen vinden, om even stil te worden. Om even iets te proeven van wie u bent. Misschien wel een goed gesprek te hebben. Te geven, Heer, dat in de voorbereiding alles goed mag verlopen. In de samenwerking tussen christenen uit verschillende kerken. Dat u bent zegenen, de jongeren die zich inzetten voor de voorbereiding. Ja, zegen het alstublieft. Heer, wilt u in ons midden zijn bij wie ziek is, te kampen heeft met ziekte of moeite in het leven. Te genezing geven en bemoediging en geloof. We bidden nu voor Corrie van Veen. Heer, wat een schrik. En we willen haar leven bij u brengen. Dat u voor haar zorgen, Heer, ook in de komende week. Dat er meer duidelijkheid kan komen, dat de behandeling goed mag verlopen. We danken u ook, Heer, dat u haar tot nu toe heeft gedragen en bewaard. Heer, we willen u bidden voor allen die verdriet kennen. Nu onze zuster Jetske Boonstra is overleden. Heer, wilt u troost, het licht van uw evangelie, ruimhartig uitdelen. In deze moeilijke dagen. En wilt u ook, Heer, de dienst van woord en gebed van komende dinsdag zegenen. Dat daar kracht en troost van uit mag gaan. Heer, we willen u tot slot ook bidden voor onze broers en zussen in het Nkutu-district in Zuid-Afrika. Voor de kwetsbare gemeentes waar we ons mee verbonden weten. Waar we straks ook onze gaven voor mogen geven. Heer, wilt u de kerken daar zegenen? En mogen wij ook de zegen ontvangen die eruit gaat van de samenwerking met hen? Van een voorbeeld van geloofsvertrouwen. Ja, zegen ons zo alstublieft. Dank u voor deze dienst. We prijzen uw machtige naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Mogen onze gaven geven voor onze zuster, partnergemeente in Zuid-Afrika.
Dus dat ik dat orgelmuziek eventjes moet onderbreken, maar ik heb nog een paar mededelingen voor u. Mijn naam is Chris Broers, ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk, hier dus. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de dienst of over ons als kerk, bent u van harte welkom. De organiste is Christian ten Hoven. De collecte is voor Oog in het Nkutu-district. Aanstaande dinsdag is er een afscheiddienst van Jetske Boonstra in dit kerkgebouw. Aanvang is om 1 uur. U kunt vandaag nog briefjes in het postvakje van Ties Moesker deponeren met namen voor kandidaten voor ouderling. Bovendien kunt u ook via e-mail namen opgeven. De volgende bijeenkomst van Best Life met als thema Playboys en Playmates staat gepland op 19 april. Het gaat dan onder andere over seksualiteit, bevrediging, lust of liefde, lustobject, lichaam en aantrekkelijkheid. Vanmiddag is er een jeugddienst in dit kerkgebouw. Het thema is driedimensionaliteit. De spreker is Peter van Belen van Pitstop. En tot slot, de bloemen zijn voor Dieneke van Velen en er is al iemand die ze wegbrengt. Dank u wel.
Mama.
Als afsluiting van de dienst wil ik een paar versen lezen uit Galaten 5. In de preek heb ik al even aangestipt het punt van dat Jezus Heer is van ons leven. Dat Hij onze identiteit is. Daar ga ik volgende week iets meer over vertellen. Klinkt vrij abstract misschien. In Galaten 5 wordt dat heel praktisch gemaakt. Dat je leeft in vrijheid. Dat je je laat leiden door wat de geest wil. Ik lees Galaten 5 en direct aansluitend, en dat is het slotlied, zingen we het lied Liefde, Blijdschap, Vrede, Goedheid en ook Trouw. Wil de Heer je leren door de Heilige Geest in jou. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer jullie elkaar aanvliegen, pas er maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. En dan komt het over de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zullen we gaan staan? Laten we op weg gaan met de zegen van onze God. Want de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. MUZIEK